Allemaal hartelijk welkom weer in onze samenkomst in de Opstandingskerk. Doet hij het niet? Ja, deze. Oh, ik haal hem liedjes op, man. Goed, in ieder geval allemaal welkom in de samenkomst. En we gaan ik vergeet Gijs weer, waar is die gebleven? Oh, helemaal achter in het hoekje. Ja, was vroeger op school ook al zo, Gijs. Hey, maar welkom, fijn dat je bent in Ermelo. En we zien uit het woord wat je met ons gaat delen. We gaan een heel mooi lied zingen. Opwekking 224. Kom, laat ons zingen, al te saam. En dat geldt dus voor iedereen. God is goed. En ik hoop dat iedereen er amen op kan zeggen. Eerste, tweede, derde en het vijfde vers. Ja, we zingen God is goed. En dan krijg ik maandag aan het eind van de middag was het, een telefoontje. Jullie hadden voor aanstaande zondag een broeder op de lijst staan. Die ligt op het ogenblik aan de hartbewaking. Dick Wolbers die is plotseling opgenomen. Ik kreeg hartklachten. Hij is thuis, ja, ik heb hem aan de telefoon gehad. Dus dan ben je weer helemaal op de hoogte. Dick is strijdvaardiger dan ooit. Maar ja, toch even schrikken. In je gebed meegenomen. En Dick is niet geopereerd. Het probleem was, Dick had al een paar stents. En dan was er, ik geloof, van één verstopt geraakt. En dan krijg je problemen met je hart. Maar hij is weer thuis. En ik denk, als hij geen rijverbod gekregen had, dat hij volgende week gekomen was. Want ja, jullie kennen Dick een beetje. Hij is radicaal en dat maakt hij ook altijd waar. Maar hij mag 6 weken niet met de auto op pad. Dus we hebben jullie hebben het gezien, een nieuwe spreker voor volgende week. Broeder Bas van der Bos. Ook een spreker waarvoor we dankbaar zijn. Die heeft ook alweer afgezegd vanwege corona. Oscar Lohuis. Het gaat weer goed met hem. Hij is weer naar buiten uit de quarantaine. En het verdere gezin van Oscar is niemand ziek geweest. Dus reden tot dank. En dan ook voor broeder Wolbers dat hij weer thuis is. Ik heb een hele waslijst. Ik zit even te praktiseren waar ik nou beginnen moet. Ik heb als allereerst een kaart gekregen. Afgelopen woensdag is er een hele fijne broeder van me overleden. Die lag in het kroondomein op dezelfde afdeling als mijn moeder. Hij stond voor 4 weken terug nog in de aula toen we mijn moeder hebben begraven. En daar stond hij ook als afscheid in de rij daar in die aula. Gerard Langerak is woensdag overleden. En dan staat er zo mooi. Ik weet niet of de oude garde die kende misschien nog een beetje. Ja, sorry dat ik het zo zeg. Maar hij is hier wel eens geweest. Maar het ging in de lestijd niet goed met hem. Hij had Parkinson. En hij zat daar niet voor niks op het kroondomein. Maar stond mooi in de kaart. Bedroefd om zijn heen gaan. Na een kortstondig corona ziekbed delen wij u mee dat in het volle vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is heen gegaan. Mijn lieve en zorgzame man, papa en opa, Gerard Langerak. En nou, dat is ook al een punt om dat mee te nemen in je gebed. Edith, zijn vrouw en kinderen, die hebben ons gebed ook hard nodig. Nou, ik heb dat lijstje van gebed voor me liggen. Henk Willemsen. Wil ik mee beginnen. Die kennen jullie wel. Die stond door altijd de techniek te regelen achterin. Nu doet Rijn het vandaag. Maar Henk die was daar ook druk mee bezig. Die ligt al 4 weken lang thuis met een verschrikkelijke pijn in zijn rug. En nu blijkt eindelijk dan, nu is hij opgenomen in Utrecht, dat er een ontsteking tussen een paar wervels zat. En dat was het probleem. Hij had de zwaarste morfine die er te krijgen was en nog steeds pijn in zijn rug. Nou, daar moet je mee oppassen natuurlijk met die morfine, want dan ga je ook gekke dingen zien. Maar Henk is opgenomen in Utrecht. En ik heb het adres vanmiddag nog even doorgekregen, dankjewel. UMC Utrecht, neurochirurgie en dan D4 West 29. Degene die je mijn kaartje wil sturen, schiet maar even aan, dan geef ik dat straks nog even aan je door. Piet Margers, ook een hele oude gediende. Gijsbert die vroeg me er nog naar. Het laatste wat ik van hem gehoord heb, ze zijn nu op zoek naar een plekje bij een revalidatiecentrum ergens in Hoop en Harderwijk. Maar met de huidige bezetting in de ziekenhuizen en de verzorgingstehuizen zal het wel eens moeilijk gaan worden. Ik heb nog niet gehoord waar hij terechtkomt. Ga ik nog even meedelen als ik dat weet. Even kijken. Zit hier een gezin. De ene keer dan moet je afkondigen, jongens, we gaan een feestje bouwen met z'n allen. We hebben een prachtige dienst met jullie gehad. Ga je er in de kerk en nu krijgen we berichten door, moeder ligt op sterven. En ik heb begrepen dat menselijk gezien dat het einde nabij is. Alhoewel, dat wordt een heel nieuw begin, heb ik begrepen van de jongens. Dus nou, dat is dan fijn, maar je kunt er niet missen natuurlijk, hè? Dat is het probleem. Laten we ook deze familie in gebed brengen. Nou, die ziekenhuizen met overheid. Ziekenhuis, vooral ook personeel, denk daar aan, want die hebben het heel moeilijk. Overheid, Israël, daar is het ook nog barbaar moeilijk. En dan waar het, we zijn dankbaar dat we hier weer in de kerk zijn. Sjaak die was ook alweer, we blijven gewoon, hè Sjaak? En we blijven ervoor bidden. We hebben het al even genoemd met elkaar. Bidden helpt, hè? Goed, blijven we doen. Blijf bidden voor onze samenkomst en doe dat ook voor onze voorgangers. Deze middag Gijsbert. En we zijn altijd weer blij dat we elkaar tegenkomen, want we hebben in het verleden hele mooie dingen samen beleefd. attentie voor de volgende week, 28 november. Dan beginnen we een half uurtje later. Gaat Cirlo hier de diensten ook houden, Jacques, weet je niet? Smiddags. Doen ze het wel? Doen ze het wel? Oké, okay. Dus wij zijn ook iets opgeschoven. Dus we worden het 3:30. Ik heb nog wat collecten bij de uitgang. En dan zingt hier de laatste tijd. En dat is een heel bijzonder iets, daar wil ik jullie op attenderen. Misschien dat jullie zeggen van, hé, daar denk ik ook wel een hele tijd over na. Er komt een doopdienst aan. En de laatste die ik beleefd heb, dat was bij Deborah. Dat is ook mooi, om dat samen te beleven. Zijn er mensen die daarover nadenken? Of zeggen van, nou, dat kon wel eens wat voor mij zijn. Nou, spreek ons maar een keer aan. En jullie kennen ons van gezicht allemaal. En dan horen we dat wel. Dan gaan we daarop doorbeduren. Ik wil eerst een zegen vragen voor deze dienst. En dan gaan we nog een mooi lied zingen. Trouwe God, Vader in de hemel, wat zijn we dankbaar om hier weer bij elkaar te mogen zijn. Een hele lijst van mensen waar we gebed voor gevraagd hebben. Daarom leggen we ze aan u voor. Henk Willemsen, Piet Margers en dan Edith Langerak. Ook iemand die ons dierbaar is. We willen voor de familie van de Ruitenbeek bidden. We willen bidden, Heer, voor de mensen in de ziekenhuizen. Nadat berichten komen, schijnen die weer vol te lopen. En hier, we bidden voor het personeel dat zij de druk aankunnen en dat zij hun werk met liefde blijven doen. Wat is het in deze bizarre tijd dan moeilijk om te blijven werken en dan worden er dingen van ons verlangd waar we soms niet mee eens zijn. En daarom, we bidden ervoor dat die tweedeling die in deze maatschappij aan de gang is, dat die opgeheven wordt. Dat we elkaar de ruimte geven, dat we elkaar durven te wijzen in vertrouwen op de Heer Jezus. Want Hij alleen, en daar bidden we voor deze middag ook, Hij alleen is het middelpunt van deze samenkomst. Hij alleen is degene die ons in zijn handen kan vasthouden. Heer Jezus, dank u wel dat u deze middag ook hier nabij bent. Want u heeft zelf beloofd, waar twee of drie samenkomen, dan kom ik in jullie midden. En Heer, wilt u deze dienst maar in uw handen nemen? Wilt u tot uw doel komen? Wilt u Gijsbert gebruiken? Wilt u met uw geest hem zo inspireren dat hij als een overlopende bron van uw zegen mag worden deze middag? Dat iedereen vanmiddag met een zegen van u naar huis mag gaan. Dank u wel dat we hier in grote getalen toch weer bij elkaar zijn. We danken u ervoor dat we hier in vertrouwen ook, in gezondheid, Heer, wat is het belangrijk dat we dat allemaal in uw handen leggen en dat we daarin samen mogen komen, zo op deze manier. Heer, we bidden voor de toekomst, we bidden voor al die mensen die misschien hadden willen komen, nog niet durven komen, maar om wat voor reden dan ook niet hier zijn. Heer, we bidden ook voor hen. Wilt u zo ons dragen, Heer, op uw zegenende handen en dat wij deze middag, ja, toch tot een heerlijke middag komen. En mooie liederen mogen zingen tot eer en lof van uw grote naam, Heer, deze hele samenkomst voor u. Want het zijn uw samenkomsten en daarom voor de toekomst zien we er ook naar uit dat u ons verder helpt en verder leidt in deze setting. Heer, we danken u in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik heb nog een mooi lied uitgezocht. Dat is een Johannes de Heer lied, 951, Zo lief had God de wereld. En ondanks alles, we hebben het gezongen met elkaar en het klonk lekker luid. Ondanks alles, God is goed. En dan maak ik plaats hier voor Gijsbert. En dan moet je direct eens opletten als je hier naar voren komt lopen. Hij komt altijd met een open Bijbel, want dat woord hier, daar gaat het om. En daar zijn we dankbaar voor. Ik maak plaats en je mag het van me overnemen.
Goedemiddag. We gaan met elkaar de Bijbel openen en we doen dat in 2 Koningen 21. 2 Koningen 21. We lezen in 2 Koningen 21 een klein gedeelte, de eerste 7 versen. Het gaat over koning Manasse. We lezen het volgende. Manasse was 12 jaar oud toen hij koning werd. En hij regeerde 25 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Hefsiba. En hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere overeenkomstig de gruweldaden van de heidevolken die de Heere van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. Hij herbouwde de offerhoogte die Hiskia zijn vader vernield had. Hij richtte altaren op voor de Baal, maakte een gewijde paal zoals Achab, de koning van Israël, gemaakt had, en boog zich neer voor heel het leger aan de hemel en diende het. Verder bouwde hij altaren in het huis van de Heere, waarvan de Heere gezegd had, in Jeruzalem zal ik mijn naam vestigen. Verder bouwde hij altaren voor heel het leger aan de hemel in beide voorhoven van het huis van de Heere. Hij liet zijn zoon door het vuur gaan, duidde wolken en deed aan wichelarij. Ook stelde hij dode bezweerders en waarzeggers aan. Hij deed zeer veel kwaad in de ogen van de Heere om hem tot toorn te verwekken. Hij zette ook een beeld van Asjera dat hij gemaakt had in het huis waarvan de Heere gezegd had tegen David en zijn zoon Salomo, in dit huis en in Jeruzalem dat ik uit alle stammen van Israël verkozen heb, zal ik voor eeuwig mijn naam vestigen. Tot zover. Ik ben begonnen hier op de Augustinusschool in Ermelo. En daar hing altijd zo'n grote plaat met al onze namen erop. En dan stond er bij die namen stonden dan allerlei dingen. De wet van God, de geloofsbelijdenis. Volgens mij Psalm 23, de richters, de koningen van Israël, de koningen van Juda. En dan was het de bedoeling dat alle kinderen dat gingen leren uit het hoofd, dat op gingen zeggen, een stikketje verzamelen. En dan kon je zo je hele riedel voor elkaar maken. En wat was er dan bij mij, dat ik op een gegeven moment zoiets had van, ik zou het echt wel leuk vinden om daarin de eerste te zijn. Ik was niet de eerste. Maar een van die dingen is dat je dus, zoals gezegd, de koningen van Juda moest leren uit je hoofd. Kent u ze? Nee. Ik ook niet meer hoor. Want dat is gewoon lesstof die je op een gegeven moment vergeet. Maar vanmiddag hebben wij met een koning van Juda te maken. Een koning van Juda. Hij heet Manasse. En hij is zoon van Hiskia. En na hem komt een koning over Juda, dat is Ammon. En er staat dan in vers 19, Ammon was 22 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 2 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Mesulemet, de dochter van Harus van Jotba. En hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, zoals zijn vader Manasse gedaan had. En daarna komt dan een andere, en dat is Josia, koning van Juda. En onder Josia vindt er een geweldige hervorming plaats in het tweestammenrijk. En ook onder Hiskia, dat was ook een godvrezende koning, dat kunnen we lezen in de hoofdstukken daarvoor. Bijvoorbeeld in 2 Koningen 18 en 2 Koningen 19. 2 Koningen 18 begint al dat Hiskia een godvrezende koning was en dat hij deed wat goed was in de ogen van de Heere overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. En zo zie je dat opa of vader een heel goed voorbeeld is, doet wat goed is in de ogen van de Heere, dat dan de zoon en de kleinzoon niet doen wat goed is in de Heere, voor de Heere, en dat dan op een gegeven moment er weer een telg komt, Josia, die wel weer goed doet in de ogen van de Heere. En dan vraag ik me wel eens af, hè, Van ja, waar ligt dat nou eigenlijk aan? Heeft u dat niet? Dat je op een gegeven moment wel eens afvraagt van oké, waar ligt nou aan dat de een een relatie heeft met de Heer Jezus en de andere geen relatie heeft met de Heer Jezus? De een heel godvrezend is en de ander helemaal niet godvrezend is. En ik moet u zeggen, als ik de Bijbel lees, dan heb ik daar geen antwoord op. Ik ben het antwoord daar nog niet op van tegengekomen, maar wat ik wel lees, is bijvoorbeeld in Psalm 78, dat wij echt worden opgeroepen om de grote daden van de Heere, zijn machtige wonderen, door te vertellen van generatie op generatie op generatie. En dat is dan wat wij ook mogen doen als christenen van de tijd waarin wij leven, dat wij Gods grote daden mogen doorvertellen, doorverkondigen. En ja, zelfs ook in tijden waarin het heel erg moeilijk is. En misschien wordt het nog wel veel moeilijker. Dat laat onverlet dat God van ons vraagt om zijn daden die hij gedaan heeft, beschreven heeft in de Bijbel, maar ook die hij doet in ons eigen leven, om die door te vertellen. Er is van een bekende Romeinse schrijver bekend dat hij op een gegeven moment de uitspraak heeft gedaan: geef ze brood en spelen. Kent u de uitspraak? Misschien wel een hele actuele uitspraak voor vandaag de dag. Geef ze brood en spelen. En als je ze dat maar geeft, stellen mensen geen vragen, zijn ze niet zo kritisch en kun je lekker van alles doen. Maar die Romeinse schrijver, en ik heb het hier even op papier geschreven, want dat is weer een onmogelijke naam. Juvenalis. Odi. Ja, juist. Dat had ik dus ook. Hij leefde van 60 tot 140 na Christus. En hij heeft die uitspraak dus gedaan. En dat was voor hem was dat echt een uitspraak gericht op de gratis voedseluitdeling en de gratis voorstellingen in het circus of in het amfitheater. Waar de paarden rennen, de wagen rennen, de demonstraties van de rijkunst, de worstelwedstrijden en bloedige gevechten tussen mens en dier en tussen mensen onderling werden gehouden. Geef ze brood en spelen, letterlijk eten en amusement. En het was door Juvenalis, die Romeinse schrijver, was dat echt als een sarcastische opmerking geschreven. Waarom? Omdat men oogkleppen op had voor het verval van het Romeinse Rijk. En door ze brood en spelen te geven, ja, werd het volk een beetje passief in het denken, want het werd vermaakt. Het had genoeg. Passief in het denken, waarin je steeds meer normaal gaat vinden. En dat je ook dus niet van die kritische vragen stelt. Maar, en dat moet gezegd worden, als wij het hier zo over hebben, over dat passieve, dan is dat niet iets wat de Heere van ons vraagt. Want Paulus zegt in Colossense hoofdstuk 2, uit mijn hoofd gezegd, vers 6, wandel in Christus. Wandel in Christus. Dus dan zie je al gelijk dat de houding die misschien heel veel mensen ook in de wereld hebben, echt een andere houding moet zijn dan wij christenen mogen hebben. Colossense 2, vers 6, daar wordt ons aangereikt, er wordt een appel op ons gedaan om te wandelen in Christus. En je ziet het door de hele geschiedenis heen. Mensen die op allerlei manieren proberen om een soort vermaak naar boven te halen. Om toch maar gewoon iets te doen wat hun eigen ik streelt. En ik geloof ook dat Manasse zoiets ook heeft gedaan. Het was voor hem een afgod, Asjera. En de Baal, daarvan maakte hij beelden, daarvoor maakte hij offerhoogten. Zodat het volk daarheen kon, zodat hij zelf daarheen kon om aan een bepaald vermaak te doen. Nou, en dat de Baal priesters en zo met vermaak te maken hadden, dat konden wij wel zien op de berg Karmel. Dat ze op een gegeven moment helemaal uit een pantoffel gaan, vanwege het feit dat Baal geen vuur kan schenken uit de hemel of waar dan ook vandaan, waar die mensen dachten dat Baal woonde, was. En dat ze op een gegeven moment zo dansen, zo zichzelf pijnigen, tot bloedens toe pijnigen, zodat Baal bewogen wordt om maar vuur te geven op de Karmel. Terwijl de Heere heeft gezegd, bijvoorbeeld in het boek van de Psalmen, zij hebben oren maar horen niet, zij hebben ogen maar zien niet, zij hebben mond maar spreken niet, zij hebben handen maar voelen niet, zij hebben voeten maar gaan niet. Het is gewoon een dode materie. En je ziet het in het boek Richteren, in het boek Koningen, zie je steeds een bepaalde golfbeweging, dat er hele groepen zijn, een bepaalde generatie is, die de Heere dient, en dan valt het weer af, en dan gaat het weer naar de Heere toe. En je ziet die golfbeweging, en we moeten beseffen, lieve broeders en zusters, dat die golfbeweging ook voor ons als een waarschuwend voorbeeld is gegeven, voor de gemeente van de Heere Jezus Christus. Paulus zegt het in de Romeinenbrief dat wij de lering uit moeten halen. In de Korinthebrief staat het dat wij het volk Israël en alles wat God met dat volk gedaan heeft en hoe dat volk handelt tot een waarschuwend voorbeeld is gegeven aan de gemeente van de Heere Jezus Christus. En dus ook de geschiedenis, dat stukje geschiedenis wat wij vanmiddag met elkaar hebben gelezen over Manasse. Het is een waarschuwend voorbeeld voor ons. Want het gebeurt bij het volk van Juda, bij de twee stammen. Heel kort de geschiedenis. We hebben David, we hebben koning Saul gehad, de eerste koning, die koning die door de Heer is verlaten. En dan krijgen we koning David en koning Salomo. En na Salomo valt het rijk uit het tienstammenrijk en het tweestammenrijk in één. En het tweestammenrijk, dat zijn koningen die nakomelingen zijn van koning David. Omdat de Heere de belofte had gedaan dat de nazaad van koning David, van koning Salomo, op de troon zal zitten. Het tienstammenrijk, daarin zie je, als je de koningen en de kronieken leest, wat gaat over de tijd van de koningen, dan zie je dat het tienstammenrijk heel snel al vervalt in de goddeloosheid. Met de offerhoogte in Dan en Bethel, waar de gouden kalveren werden vereerd. En je zou verwachten dat de twee stammen daar niet zoveel last van zouden hebben. En waarom? Omdat in Jeruzalem de tempel van de Heere was gebouwd. De tempel van Salomo. Een geweldig grote tempel. Een geweldig heerlijke tempel. Met een geweldig grote schoonheid. En daar werd God vereerd. Maar toch zie je ook die golfbeweging van ongeloof en van geloof in het tweestammenrijk, in het koninkrijk van Juda. Er werd gelezen. En er worden al nogal niet wat stappen genoemd die Manasse hier neemt. Hij doet de gruweldaden van de heidevolken. Er is geen onderscheid meer tussen de volkeren die hadden uitgeroeid moeten worden, maar die het volk van Israël had laten leven. Er is geen onderscheid meer. Het onderscheid is weg in de verering van goden, van gruweldaden, van daden die de Heere God niet wilde. Heiden en zijn volk doen hetzelfde. Er worden offerhoogten en altaren en gewijde palen opgericht. Allemaal ter verering van afgoden. Manasse ging het volk voor om te buigen voor zon, maan en sterren, voor hemellichamen. Om de schepping te vereren in plaats van de schepper. En dat is iets waarvoor Paulus ook in onze tijd waarschuwt, als we lezen bijvoorbeeld in Romeinen 1, dat de mens het schepsel, de schepping, liever vereert dan de schepper, degene die werkelijk leven geeft. En de waarschuwing van Paulus zal ook voor Manasse gelden. Vereer niet de hemellichamen, het leger aan de hemel. En wat doet hij nog meer? Hij bouwt altaren, notabene bouwt hij altaren in de beide voorhoven van de tempel, ja zelfs in het huis van de Heere zelf. Hij duidde wolken, deed aan wichelarij. Ik heb het even opgezocht om toch een klein beetje te weten van wat nou wichelarij is. Omdat ik altijd helemaal in de war kom van al dit duistere gepeuzel en noem maar op. Maar wichelarij, het verkrijgen van informatie door middel van bovennatuurlijke of niet wetenschappelijke aangetoonde middelen. Nou, als ik dat lees, dan heb ik wel weer genoeg gegeten en gedronken. Dus daar houden we het bij. Dat is wichelarij. Het verkrijgen van informatie door middel van bovennatuurlijke of niet wetenschappelijk aangetoonde middelen. En dat deed koning Manasse. Daarin ging hij zijn volk voor. Hij stelde dode bezweerders aan en waarzeggers. Waarvan de Heere uitdrukkelijk zijn volk had geboden dat ze daar zich niet mee mochten inladen. Lees bijvoorbeeld het verhaal van Saul, die op een gegeven moment toch een waarzegster vindt te Endor. En dan twee gruwelijkheden. Dat is dat hij een beeld van Ashera, dat is over het algemeen de vrouwelijke god. Baal was de mannelijke god, Ashera was de vrouwelijke god. En die twee kon je in elkaar schuiven en samen vormden ze dan weer de godheid van de vruchtbaarheid. Maar Ashera, het beeld van Ashera, werd opgericht in het huis van God zelf. De tempel werd verontreinigd. En hoe? En dan hebben we het ergste. Nee, niet het ergste, maar dan hebben we een van de ergste dingen nog niet eens gehad. Want in vers 6, en we kunnen het lezen met elkaar, daar staat: hij liet zijn zoon door het vuur gaan. Iets verschrikkelijks. En je zou kunnen zeggen dat je in dit verhaal van koning Manasse een soort spiraal vindt waarin het kwaad steeds erger wordt. En weet u wat ik nou zo moeilijk vind, maar wat we wel tegen elkaar moeten zeggen, is dat de wereld van Manasse nog steeds dezelfde wereld is als waarin wij vandaag de dag leven. En hoe komt dat? Nou, ik wil twee punten aanhalen wat de Bijbel aangeeft hoe dat komt, dat daar in de wereld nog niet veranderd is. En de eerste vinden we in Johannes 8, vers 44. Johannes 8, vers 44. En dat gedeelte, dat gaat namelijk over dat hij een twistgesprek heeft met de Joden in Johannes 8 vanaf vers 30. Hij heeft een twistgesprek met de Joden over wie hij daadwerkelijk is en over Abraham. En dan dat zij de echte kinderen zijn van Abraham. En dan op een gegeven moment, dan is de Heer Jezus behoorlijk fel naar hen. En dan zegt hij in vers 43, waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Johannes 8, vers 43. Omdat u mijn woord niet kunt horen. U bent uit uw vader de duivel. En wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Nou, daar staat nogal wat. Maar daar staat precies in wat overeenstemt met de daden van Manasse. De Heer Jezus zegt, ja, de duivel, dat is een leugenaar. En sterker, hij is de vader van de leugen. En hij is totaal geen waarheid. En hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Het kroonjuweel van Gods schepping, daarvan heeft hij maar één wens, de vernietiging daarvan. Omdat hij alles wat met God te maken heeft, inclusief al Gods inzettingen en al Gods bepalingen, wil vernietigen. Niets mag richten op de schepper van hemel en aarde. En op zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Maar nou kunnen we natuurlijk heel gemakkelijk zeggen, ja, de duivel is de schuld van alles. Dat kom je ook nog wel eens tegen. Dan verschuilt de mens zich in een slachtofferrol. En dan zeg je van, ja, als die duivel er nou niet was. En die duivel heeft dit in mijn leven. En die duivel heeft dat in mijn leven. En dan heeft hij ook nog een heleboel hulpjes. En al die hulpjes, die zijn zo moeilijk. En daarmee verschuilt de mens zich achter iets waar de mens zich niet achter mag en kan verschuilen. En daarvoor het tweede, en dat staat in Marcus, Marcus 7. Dat is ook een woord van onze geliefde heiland. Want in Marcus 7 staat het volgende. Dan spreekt de Heer in Marcus 7, spreekt hij namelijk over, even kijken. Hij spreekt daar over de overleveringen van de fariseeën. En dan, de fariseeën zeggen van ja, je wordt van dit rein, je wordt van dat rein, je wordt van zus rein, van zo rein. Die hadden overal wel iets voor waarvoor je onrein werd, behalve als het hun aanging. Dan was er niks waarvoor ze onrein konden worden. Maar de Heer Jezus legt dat haarfijn uit en dan gaat hij tegen hen op een gegeven moment in. En dan komen we in Marcus 7 vers 21 bij de woorden. Wat van binnenuit het hart van de mensen komt. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen komen voort kwade overwegingen. Alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht. Allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Nou, daar hebben we twee bronnen te pakken. De duivel en het natuurlijke hart van de mens. Dat zijn twee dingen wat samenspalt tegen God. Wat een oorlog voert tegen de schepper van hemel en aarde. En dat er een oorlog gevoerd wordt, een strijd gevoerd wordt om zielen van mensen, dat vergeten heel veel broeders en zusters. Maar ook vandaag, nu, op dit moment vindt er een oorlog plaats in de hemelse gewesten. Er vindt een geweldige strijd plaats, omdat de duivel alles wat met God en met Christus te maken heeft, wil vernietigen. En zoveel mogelijk wil voorkomen dat mensen hun hart geven aan de Heer Jezus Christus. In Noord-Korea, in China, in Eritrea en in allerlei andere landen doet hij dat door felle, felle vervolging. En dan probeert hij zo de gemeente van de Heer Jezus Christus te vernietigen. Hier in het Westen doet hij dat op een andere manier. Hier in het Westen doet hij dat op de manier van de welvaart. Dat alles wat je hebt, ach ja, daar kun je zo lekker van genieten. Daar kun je zo lekker in je lauweren, of op je lauweren, of hoe moet ik dat zeggen? Nou, u snapt die lauweren wel. Daar kun je zo lekker op gaan zitten en dan gewoon lekker genieten van alles wat je hebt. En de welvaart, die neemt je zo mee in de dagen, in de maanden, in de jaren. Maar dat is hier de tactiek van Satan. Wat hij niet wil, is dat u gaat stralen van de liefde van de Christus. Wat hij niet wil, is dat u de reuk van Jezus Christus verspreidt in uw leven. In jouw leven. En je ziet het, op het moment dat de welvaart aangetikt wordt, misschien wel door God om ons wakker te maken, dat het niet alleen bij welvaart kan blijven, maar dat je ook werkelijk alles in het leven mag en moet overgeven aan hem. Als er dan aan de welvaart getikt wordt en de mens allerlei dingen in het leven dreigt te verliezen, ook hier in het Westen, dan raken we onzeker. Dan raken heel veel mensen, inclusief heel veel christenen, angstig over wat er gebeuren gaat. Dan kun je heel lang gesproken hebben, heel lang gehoord hebben van de Maranatha-boodschap. Dat hij het is wie we verwachten. En dan kan de kennis zo aanwezig zijn dat je de Heer uit de hemel verwacht. Als het er dan op aankomt, dan wordt het niet alleen kennis, maar leven. En dan is de vraag van hoe gaan we ermee om? Kunnen we ook dan elkaar vasthouden? Kunnen we ook dan elkaar aanmoedigen, elkaar bemoedigen om dwars door alles heen, dwars door de moeite, door de zorgen, door de wat voor dingen we ook krijgen hier in het Westen, om elkaar vast te houden en ondanks de moeite de Heer Jezus in het oog te houden? Welvaart is misschien wel een van de grootste punten hier in het Westen waar de Satan heel veel terrein heeft gewonnen. En een ander punt waar Paulus heel erg voor waarschuwt, dat is dat we niet wereldgelijkvormig moeten zijn. Dat we niet wereldgelijkvormig moeten zijn. En ik moet u zeggen, ook dat is hier in het Westen behoorlijk aanwezig, wereldgelijkvormigheid. Zelfs onder christenen. Hebben we pas geleden 31 oktober gehad. Halloween. Ach ja, kom zeg, het is toch even leuk, het is toch even gezellig, je kunt het toch even... Maar dat de oorsprong van Halloween het oproepen is van geesten van overledenen of ter verdrijving van geesten van overledenen, waar Manasse mee te maken had. Hij had dode bezweerders aangesteld, waarvan de Heere God gezegd had, je mag je daar niet mee inlaten. Op geen enkele manier moet je daarmee inlaten, omdat je dan je begeeft op het terrein van de Satan, mijn vijand. En de wereldgelijkvormigheid leert ons hier in het Westen, ook heel veel christenen helaas, dat we toch wel mee kunnen doen. Soms ook met een heel goed motief, want ja, de Heer Jezus heeft toch alles overwonnen. We zijn toch in hem overwinnaars. Lieve broeders en zusters, ik denk dat we ook daarin gewoon heel duidelijk keuzen moeten maken. Dat we datgene wat de Bijbel leert als, pas op, niet doen, blijf weg. Dat we dat echt ook in ons leven als uitgangspunt nemen. En dat we daarnaast genieten van de geweldig grote vreugde die we hebben in de Heer Jezus Christus. Want Hij is onze bron van vreugde. Als je Psalm 119 leest over de woorden van God, de inzettingen van God, de wetten van God, dan is de psalmdichter daar alleen maar aan het danken voor datgene hoe God hem in de bescherming heeft genomen. Door al die bepalingen die hij van God heeft gekregen, waaraan hij mag gehoorzamen, zodat hij mag weten dat hij nog meer de God van Israël kan dienen. En zou het zo ook in ons leven mogen zijn. Dat we juist in deze tijd, waarin we zoveel te maken hebben met welvaart, weten, beseffen dat het niet onze afgod is en niet onze afgod mag zijn en ook niet onze afgod kan zijn. En dat we de wereldgelijkvormigheid ook proberen buiten de deur van ons leven, buiten de deur van onze gemeente, van onze samenkomsten te houden. Waarom? Omdat wij God willen gehoorzamen, omdat wij de Heer Jezus willen leven, omdat wij beseffen wat Hij voor ons heeft gedaan. Het moet wat voor de Heere geweest zijn. Nogmaals, koning Manasse. Heb je het volk Israël uit de slavernij van Egypte bevrijd? De onderdrukking van Egypte. Heb je het volk met een machtige hand door de woestijn heen geleid? Door de periode van de Richter heb je laten zien dat Hij de God van Israël is. En dan toch zijn er mensen ook binnen het volk van God die hem vergeten. Hem de rug toekeren en de afgod die niets kan gaan dienen. Paulus zegt het in de Efezebrief, hoofdstuk 6. Wij hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machthebbers, de wereldbeheersers van deze eeuw, van deze tijdsperiode. Broeders, zusters, er wordt een oorlog gevoerd. En ik hoop en ik bid zo dat wij in die oorlog de oproep van Paulus ter harte nemen. En dat wij bidden voor alle heiligen. Ook juist voor hen die vooraan staan in de strijd. Die verantwoordelijkheden nemen voor de gemeente van de Heer Jezus Christus. Doen ze alles goed? Nee. Het zijn mensen. Ja, misschien verwondert u dat. Maar het zijn mensen. En daarom hebben ze uw gebed nodig, hebben ze ons gebed nodig. In de strijd die er gevoerd wordt. En die strijd is heel zichtbaar. We hebben net al Halloween genoemd. Maar vandaag de dag heb je ook een hele populaire wereldwijde serie. Een Zuid-Koreaanse serie op Netflix. Het heet The Squid Game. Kent u die? Nee. Nooit van gehoord. Het is heel populair. Heel populair. Ja, maar het punt is dat heel veel kinderen er wel van gehoord hebben. Heel veel kinderen hebben er wel van gehoord. Het is een televisieserie. En het is ook een game. En op een gegeven moment is het dan zo dat er mensen bij elkaar worden gezocht met heel veel schuld. En dan gaan ze een spel spelen. En dan kun je aan het eind van het spel zoveel geld winnen dat je hele schuld in één keer weg is. En dan gaan dan heel veel mensen worden dan in dat spel worden ze betrokken als deelnemer. En dan gaan ze kinderspelletjes doen. En een van die kinderspelletjes is Annemaria Koekoek. Kent u dat nog? Nou, ook niet. Nou, dat is een spelletje wat ik gespeeld heb, hoor. Zo oud ben ik nou ook weer niet. Ik verlies wel wat haar, maar daar blijft het bij. Maar Annemaria Koekoek, dat is het spelletje. Dan gaat één met rug naar de muur staan. En dan moet de rest, als ik draai, moet dan, als ik met mijn gezicht naar de muur sta en ik zeg Annemaria Koekoek, en dan mag ik me omdraaien. En dan degene die beweegt, was in mijn tijd af. Maar in dat spel doen ze het anders. Degene die beweegt, wordt doodgeschoten. En mijn zoontje, die ziet dat bij vriendjes en vriendinnetjes, dat ze het spelen. En misschien vinden we het normaal dat we een spelletje spelen waarin gedood wordt, waarin het mensenleven niet telt. Maar het is niet normaal. En we kunnen dan wegkijken. Maar we kunnen er ook over in gesprek gaan met de kinderen. Vanuit Engeland is daarin een noodoproep van de scholen gekomen om te praten over juist deze serie. Omdat het daar schijnt dat kinderen naar school toe komen met stokken om daadwerkelijk de anderen in elkaar te slaan die bewegen. We moeten niet beseffen, of we moeten beseffen, we moeten niet vergeten dat de duivel, wat de Heer Jezus daar beschrijft in het Johannesevangelie en ook ons eigen hart, dat dat vandaag de dag gewoon de realiteit is waarin we leven. Het is heel veel duisternis. Het is heel veel donkerheid. Als je die negende plaag, daar heb ik me wel eens af zitten vragen, en misschien u ook wel. De negende plaag van Egypte. Je ziet op een gegeven moment dat die plagen qua heftigheid toenemen. Toch? En dan is de negende plaag 3 dagen dikke duisternis. Ik heb me werkelijk wel eens afgevraagd. Wat is daar nou erg aan? Gewoon 3 dagen op je bed blijven liggen, dan ben je er doorheen. En toch is dat de 9e plaag voor de plaag dat alle eerstgeborenen sterven. En dat is de 10e plaag. Ja. En dan vraag je je af, waarom is dan die 3 dagen dikke duisternis de 9e plaag? Nou, in Genesis 15, u kunt dat nalezen. In Genesis 15, dan staat er op een gegeven moment over Abraham. Voordat hij zijn naam veranderd krijgt in Abraham. Staat dan op een gegeven moment dat Abraham aan het eind van de dag in slaap valt. En dan staat er dat er een duisternis over hem valt. Een duisternis, en dat is echt een geestelijke, een aanvallende duisternis. En ik geloof dat die plaag in Egypte, de duisternis die in Egypte was, niet in het land Gozen, hè? Dat is het wonderlijke. Je liep Egypte uit, je liep Gozen in, en er was het licht. Er was een scheidslijn tussen de dikke duisternis in Egypte, maar die duisternis in Egypte, die was tastbaar. Mensen konden geen hand voor ogen zien. Er staat dat die duisternis tastbaar was. En als ik dan ga nadenken over die 3 dagen dikke duisternis, als die duisternis zo tastbaar is, Dan denk ik van, nou heb ik een halve minuut wel genoeg. Dat lijkt me zo eng. Zo eng. Totaal geen enkel lichtje. En dat gebeurde in Egypte. En weet u, geestelijk zie je deze wereld, waarin wij vandaag de dag leven, heel sterk en steeds sterker afglijden naar het meest duistere moment wat deze wereld mee gaat maken in zijn totaliteit. Dat is namelijk de regering van de antichrist. Want het beeld Asjera, wat opgericht wordt in het huis van de Heere, waarvan God gezegd had dat uit alle stammen van Israël, welke ik verkozen heb, zal Jeruzalem, dat huis van Salomo, wat Salomo gebouwd heb, daar zal ik voor eeuwig mijn naam vestigen. Er komt een antichrist die ook in het huis van de Heere een beeld zal gaan oprichten als teken van opperste goddeloosheid. Hij zal zijn naam verheffen en godslastelijke dingen spreken tegen de God van de hemel. Zo duister gaat het worden in deze wereld. En je ziet, en je kunt lezen, je kunt informatie verzamelen, maar je ziet de lijnen vandaag de dag steeds sterker die kant op gaan, wat er bijvoorbeeld de kenmerken, wat er beschreven wordt in Openbaring 13, maar ook in andere plaatsen in het boek Openbaringen, ook in plaatsen van de profeten en noem maar op. Je kunt zien dat wij daar naartoe gaan. En daar gaan we naartoe. Waarom? Niet zozeer omdat het in de krant staat of omdat we het op Google kunnen vinden. Nee, we gaan die kant op omdat de Heere heeft gezegd dat we die kant op gaan. Daarom geloof ik het. Vandaag de dag kom je nog wel eens mensen tegen die dan zeggen van ja, maar als je, ja, heb je dit gelezen? Het nieuwe wereldorde, de grote reset en dat alles wat er aankomt en noem op. En dan zeg ik wel eens, en dan vinden ze dan een beetje ontnuchterend, maar dan zeg ik wel eens van ja, en wat is er nieuw? Er is niks nieuws. God heeft alles in zijn woord beschreven wat wij moeten weten. Alleen het punt is dat wij, en dan moet ik bij mezelf ook te raden gaan, dat wij het nog wel eens makkelijker vinden van Google af te halen, dan dat wij in het woord duiken en dat woord uitspitten en gaan kijken wat God door zijn Heilige Geest aan ons wil bekendmaken. Want dat is de weg. Het is zo nodig dat wij met elkaar dat woord induiken en dat wij met elkaar gaan kijken, Heere, wat wilt u door uw Heilige Geest aan ons bekendmaken? De Heer Jezus heeft het zelf gezegd in Johannes 16 over de Heilige Geest. Wat is een van de werken van de Heilige Geest? Hij zal u de toekomst verkondigen, openbaren, bekendmaken. Nou, tot slot dit. Ik denk tot slot, toch? Ja, ik weet niet eens hoe lang ik bezig ben, Evert, maar komt goed. Gewoon doorgaan. Nee, dat doe ik niet. Nee. Dan zitten we hier met de kerst nog. Maar een heel belangrijk punt. En dat reken ik mezelf ook aan. Manasse, je ziet het in het leven van Manasse. Hij heeft dan dat beeld opgericht. Dat beeld van Asjera. In het huis waarvan de Heere gezegd had tegen David en zijn zoon Salomo. Dit is mijn huis. Hier word ik vereerd. Kijk. Vandaag de dag, in deze tijdsperiode, is het zo dat dit, heel veel mensen zeggen van ja, dit is de kerk, dit is Gods huis. Nou, ik kijk goed om me heen. Het zijn allemaal bouwmaterialen die op een goede manier in elkaar gezet zijn. En dit is een gebouw, maar niet de kerk van God. Het is makkelijk dat die stenen zo staan, zodat we erin kunnen zitten. Maar dit is niet de kerk van God. De kerk van Christus, de gemeente, het huis van God, zijn wij. Bij elkaar, die geloven in de Heer Jezus Christus. Wij zijn een verzameling nu bij elkaar gekomen en wij vormen samen met de gemeente wereldwijd de kerk van Christus. Het huis waar God door zijn Heilige Geest in wil wonen. En wat is nou het punt wat ik wil maken? Dit. Manasse bracht Asjera binnen. En werd daarvoor gewaarschuwd. Hij werd ervoor gestraft. Hij kwam in de gevangenis terecht totdat hij tot inkeer kwam. en dat hij de God werkelijk leerde kennen. En wat ik bedoel, is dat wij moeten uitkijken als kerk van God, als gemeente van de Heer Jezus Christus, met wat wij binnenhalen. Dat wij elkaar aanmoedigen om datgene wat niet bij God hoort, wat niet bij de Heer Jezus Christus hoort, om dat buiten te houden, om dat weg te drukken uit de gemeente. En daar, wat hebben we daarvoor nodig? Nou, de krachtige werking van de Heilige Geest. En wat hebben wij daarvoor nodig? Is dat wij openstaan voor het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in de gemeente. Paulus zegt in in Efeze 4, vers 30 is het volgens mij, zegt hij dat de Heilige Geest gegeven is tot de dag van de verlossing. Tot het moment dat Jezus Christus de gemeente komt thuishalen en de gemeente verlost is hier van de aarde, tot dat moment is de Heilige Geest, woont de Heilige Geest in de gemeente in ieder individueel gelovige. Dat heeft God gezegd. Paulus heeft dat gezegd. En wat wij moeten doen, is dat wij alles wat de Heilige Geest kan bedroeven, en we weten het werk van de Heilige Geest, ik heb het vanmorgen ook in de Berea mogen zeggen, we hadden het over de inwoning van de Heilige Geest, maar het werk van de Heilige Geest, wat is dat? De toekomst voorspellen, ja, hebben we net over gehad, maar het grootste werk van de Heilige Geest is in de gemeente, in het midden van de gemeente, in ons hart, in het midden van ons hart, in het centrum van ons leven, is het werk van de Heilige Geest, de Heer Jezus verhogen. Telkens weer op alle gebieden, ook op de gebieden wat we heel moeilijk vinden in ons leven, is de Heilige Geest bezig om de Heer Jezus te verhogen. Om hem te laten zien, om het uit het mijne te nemen, zegt de Heer Jezus, en het u te verkondigen. En op het moment dat wij in ons leven, in onze gemeente dingen toelaten, die de Heilige Geest bedroeven, wandelen uit onze oude natuur, misschien wel afgodsbeelden binnenhalen. Misschien wel afgoden binnenhalen, misschien wel ons eigen ik op de troon van ons leven laten zitten. Dan zijn we precies hetzelfde bezig als Manasse. Want Manasse wilde de God die hij gemaakt had, wilde hij aanbidden. En wat betekent dat? Dat hij, Manasse, boven zijn God stond. En dat zie je heel veel. Dat mensen God wel willen, maar wel de God zoals zij willen dat hij is. Dat gaan we mooi niet doen. Wij belijden de God van de Bijbel, ook al begrijpen we hem niet, maar geloven we hem. Ook al gaat hij dwars tegen ons gevoel in. Wij blijven belijden de God van de Bijbel. Hem willen we gehoorzamen. Hem willen we dienen, in hem willen we geloven. Dwars door alles heen. Amen. Zo belangrijk om dat met elkaar telkens weer opnieuw te belijden. Dat in ons leven te verheffen. En ja, dan wordt het niet altijd makkelijk. Ik weet niet eens waar ik dat gezegd heb, maar misschien klinkt het dan voor mensen bekend. Maar dat het niet altijd gemakkelijk wordt, ja, daar is de Bijbel toch ook duidelijk over. Wie kent de tekst? Wij zijn meer dan overwinnaars. Wie kent hem? Oh, dat is niet zo heel veel. Ik stel nog een keer de vraag. Wie kent de tekst? Wij zijn meer dan overwinnaars in hem die ons lief heeft. Kijk, maar weet u, wie weet welke tekst ervoor staat? En niet opzoeken. Niet opzoeken. Het staat dit keer niet in Romeinen 8. Maar wie weet welke tekst ervoor staat? Ja, dat is ook niet iets om heel erg naar uit te zien. Maar de tekst die ervoor staat, voor het punt van wij zijn meer dan de overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Die teksten die daarvoor staan gaan over het feit van wij zijn slachtoffers. Slachtschapen. Slachtvee. Dat willen we nou niet zo, toch? Meer dan overwinnaars, dat zegt iets van datgene wat Christus heeft gedaan en dat wij mogen delen in zijn overwinning. Ja, maar daarvoor heeft de Heer Jezus wat anders laten zien. Namelijk dat hij als een lam ter slachting werd geleid en als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Ik weet niet wat we nog gaan meemaken. Jazeker, in hem zijn wij meer dan overwinnaars. Maar wij zijn hier op aarde. In een vijandige wereld. Slachtoffers. Slachtschapen. Omdat de wereld ons niet moet. Omdat Jezus zegt. Zij hebben mij gehaat. En ze zullen u haat. En toch gaan we toe naar zijn toekomst. Mogen we uitzien naar het moment dat hij ons komt halen. En wat een moment zal dat zijn. En tot die tijd willen wij in heiliging leven. Zodat God door ons heen kan werken om nog meer mensen te trekken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, want het gaat niet om onze eer, maar om zijn eer. Het gaat niet om onze verhoging, maar om zijn verhoging. En in hem zijn wij mede-erfgenaam geworden. Halleluja. Glorie voor Jezus de Christus. Amen. We gaan met elkaar zingen het lied. Opwekking 392, 4 coupletten. Mijn Jezus, ik hou van u. Mijn Jezus, ik hou van u. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Heere God, wat is het waar dat we zoveel van u houden. Heere Jezus, gezegende Heere Jezus. Wat zijn we u dankbaar voor alles wat u hebt gedaan. En voor alles wat u nog doet in het leven. In uw leven, in de hemel. En voor alles wat u doet in ons leven, hier op aarde. Door de werking van uw geest, die in ons woont. Heer, we hebben met elkaar gesproken over koning Manasse. Een waarschuwende lijnen neergelegd dat we ons niet moeten inlaten met alles wat niet van u is. Wilt u ons maar helpen om duidelijkheid geven en duidelijkheid te krijgen over wat duister is en wat licht is. En help ons maar om radicaal te zijn. Heer, en als ik gewoon in mijn eigen leven kijk, vind ik dat echt wel eens moeilijk hoor. Komen er dingen op je pad? En soms weet je misschien wel helemaal wat de keuze moet zijn, maar dan vind ik het soms best wel eens heel moeilijk om de keuze te maken. En misschien zitten er wel meerdere broeders en zusters die daar last van hebben. En leer ons maar, Heer, op alle gebieden van ons leven te leven vanuit een nieuwe natuur die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Help ons, Heer. Dat als het nog meer donker wordt in deze wereld, dat wij niet zullen schromen en niet bang zullen zijn om het licht van uw genade te laten zien. O, wat vinden we het geweldig, Heer, dat we in u mogen leven, in u die het licht der wereld bent. Wat geweldig. En leer ons maar om onze plaatsen in te nemen. En niet zozeer dat het gaat om ons, maar bovenal dat het gaat om u in ons leven. Dat is licht. Heer, wat zien we uit? Heer Jezus, naar een ontmoeting met u in de lucht, om dan voor eeuwig bij u te zijn. Wat een moment zal dat zijn, Heer. We weten dat er dan een heel zware tijd hier op de aarde loskomt. En over deze aarde heen gaat. En daarom willen we bidden, Heer, dat u ons wil bijstaan. Zodat u door ons heen werkt om in deze tijd van genade en nog velen te trekken uit de duisternis tot uw licht. Zodat zij met ons u, Heer Jezus, mogen verwachten. En u, Heer Jezus, tegemoet mogen gaan in de lucht, om dan voor eeuwig bij u te zijn. We zijn u zo dankbaar, Vader in de hemel, dat u God bent. En dat niets buiten u omgaat. U bent de allerhoogste en de allergrootste. En dat geloven we. We kunnen er niet bij. En het allermooiste is dat u ons vanmiddag allen persoonlijk kent tot in het diepst van ons leven. En daarom, Heer, willen we zeggen tegen u dat onze hulp en onze verwachting staat en blijft tot in eeuwigheid in wie u bent. Amen. We gaan zingen Johannes de Heer 664. Eens zal de dag vol blijdschap zijn. We zingen Johannes de Heer 664 en daarna Johannes de Heer 1007, de heilige stad. En daartussen bidden we om de zegen van de Heer. Geweldig, hè? Om daarnaar uit te zien. Ooit komt die dag een keer. En hoe spoedig zal dat misschien wel zijn. Maar we blijven tot het moment wachten. En dan verwachten. Een werkwoord. We zijn ermee bezig. Om hem uit de hemel te verwachten. En elke dag mogen we leven in zijn heiliging. Onder zijn zegen. In zijn zegen. En ga zo ook heen als een gezegende van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze hemelse Vader. En de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Totdat Hij komt. Jezus Christus onze Heer. Halleluja. Amen.